Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 139, de versen 1 en 14. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En het 14e vers, doorgrond me en ken mijn hart, o Heere. 1 en 14 van Psalm 139. Doe nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen uit Psalm 39, het 5e vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hope staat op u alleen. Dat is Psalm 39, vers 5. Daarna volgt de schriftlezing die u deze avond kunt vinden in het boek van de Psalmen, Psalm 143. We noemen nu Psalm 143 na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 39, het 5e vers. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Psalm 143, een psalm van David. O Heere, hoor mijn gebed, neig de oren tot mijn smekingen, verhoor mij naar uw waarheid, naar uw gerechtigheid. En ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Want de vijand vervolgt mijn ziel. Hij vertreedt mijn leven ter aarde. Hij legt mij in duisternissen als degene die overlang dood zijn. Daarom wordt mijn geest overstelpt in mij. Mijn hart is verbaasd in het midden van mij. Ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Ik breid mijn handen uit tot u. Mijn ziel is voor u als een dorstig land, Sela. Verhoor mij haastelijk, Heere, mijn geest bezwijkt. Verberg uw aangezicht niet van mij, want ik zou gelijk worden aan degene die in de kuil dalen. Doe mij uw goedertierenheid in de morgenstond horen, want ik betrouw op u. Maak mij bekend de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel tot u op. Red mij, Heere, van mijn vijanden. Bij u schuil ik. Leer mij uw welbehagen doen, want gij zijt mijn God. Uw goede geest geleidde mij in een effen land. O Heere, maak mij levend om uw naams wil. Voer mijn ziel uit de benauwdheid om uw gerechtigheid. En roei mijn vijanden uit om uw goede tierenheid. En breng hen om. Allen die mijn ziel beangstigen, want ik ben uw knecht. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Voor de tekstwoorden willen we opnieuw Psalm 130 opslaan. Psalm 130. En daarvan de versen 3 en 4. Psalm 130, de versen 3 en 4. Willen we met Gods hulp vanavond overdenken. En we lezen daar het woord van God en de tekst. Psalm 130 vers 3. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Verenigen we ons eerst in gemeenschappelijk gebed en vragen we de Heere om zijn zegen. Heere, deze belijdenis die we zojuist gelezen hebben, past ons allen. Want wanneer u onze ongerechtigheden zou gadeslaan, wie van ons zou bestaan? Niemand. Want u ziet de ongerechtigheden en de zonden die in ons leven zijn. U ziet ze volmaakt en u doorgrondt ze. En van die zonde wordt gezegd dat u daartegen toornt. Ja, dat het loon, de straf die u aan de zonde hecht, de dood is. Dan kunnen wij niet bestaan voor u, Heere. Dan moeten wij het erkennen. Dat als u rechtvaardig zou doen met ons, dat niemand van ons verder zou kunnen leven. O God, wil u dat op ons hart binden. Opdat die zo vaak gesproken, soms gestamelde woorden, niet gemakkelijk gesproken worden, maar opdat we de betekenis verstaan, opdat de zin van deze woorden doordringt tot in de diepste schuilhoeken van ons hart, opdat wij beseffen wat het betekent dat we tegen u gezondigd hebben. Heere, bind dat op het hart van hen die vreemdeling zijn van uw genadewerk, onbekeerde. Wil u, o Heere, de rust die er zijn kan zo opzeggen, dat ze geen rust meer kunnen vinden bij zichzelf of bij de dingen van deze tijd of deze wereld, maar dat ze zoeken naar die genade, smeken om die genade, waarvan de psalmdichter zong, gena, o God, gena. Heere, geef hen niet over aan zichzelf, maar druk de kracht van uw woord op hun hart, opdat ze mogen smeken om dat wat nodig is. Denk aan hen, Heere, die met zichzelf vastlopen en die iets verstaan van de diepte van de woorden, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal bestaan? Denk aan hen, Heere, als ze van zichzelf moeten zeggen dat hun geweten hun aanklaagt, geen bestaansgrond en geen bestaansrecht voor u kunnen vinden. O God, wil u geven dat bij alles wat hun binnenste bezwaart en wat hun in de war brengt, dat ze mogen roepen om ontferming. En wil u, door alle onmogelijkheden en door alle muren, door alle kloven heen, tot hen komen en laten zien dat er bij u uitkomst is, bij u vergeving is. Een vergeving waar zoveel ruimte in ligt, dat de grootste zondaar, ondanks alles wat tegen is en alle onmogelijkheden, toch zalig kan worden. Heere, u weet de vragen van aangevochten harten vanavond. Zou u willen geven dat mensen die met zichzelf vastlopen, aangevochten zijn, 1000 vragen zonder antwoord, dat vanavond richting antwoord gegeven mag worden vanuit uw woord. We bidden u, Heere, denk aan allen die door genade iets van dat licht van uw gunst ontvangen hebben, die vanuit uw woord door uw geest hebben leren zien dat u goed bent en dat uw genade betoont aan hen die nederig naar u vragen. Heere, wil u het werk van uw genade vernieuwen in hun leven, ook in deze dienst en ook in deze week van voorbereiding voor het heilig avondmaal. Als één ding nodig is, Heere, is het dat u zelf uw eigen werk vernieuwt en het dorre verfrist en het donkere verlicht. O God, wil u daartoe ook vanavond, ook deze week, uw woord gebruiken, opdat uw volk niet in het dorre en in het donker verder hoeft te dwalen, maar vernieuwd en versterkt mag worden van binnen. Heere, wanneer er een stil verlangen was, ook toen we vanavond naar de kerk kwamen, wil u dat verlangen in het hart van uw volk niet beschamen. En als er geen verlangen was, omdat misschien duisternis, omdat misschien ongevoeligheid en dorheid het voor het zeggen lijkt te hebben. Heere, wil u dan door alle dwaasheid en dorheid heen breken en wil u het hart richten, het hart vernieuwen op u, die toch de levende zijt. Wil u geven dat uw kinderen het opnieuw mogen belijden in het licht van het ernstige woord wat vanavond tot ons allen komt. Heere, als u zou richten en gadeslaan onze zonde. Niet alleen de zonde voordat ik u leerde kennen, maar bijzonder ook de zonde van het leven der genade. De zonde tegen de liefde. De zonde tegen uw trouw. De zonde tegen de gunst die u betoonde. Niemand, o Heere, ook ik niet zou kunnen bestaan. Maar wil u opnieuw de ogen van uw kinderen openen voor dat wonder dat er vergeving is. Wil u het venster dat in dat donker oplicht bij u is vergeving ook in hun hart doen oplichten. Dat ze het zien mogen. Dat waar alles aan onze kant verloren ligt. Dat daar bij u een weg geopend is. In hem die vergeving verworven heeft. Door zijn bitter lijden. En door zijn schandelijke dood. Heere, ontferm u over uw kinderen. En wil u ze voorbereiden. Voor de volgende zondag. Wanneer we avondmaal hopen te vieren. O God, geef dat uw volk verootmoedigd mag worden. Ook in dit uur van voorbereiding. Maar toch ook zien mag. Met verlangen. Met hoop. Met verwachting. In geloof. Op die deur van de hoop. Geopend in de Heere Jezus Christus. Bij wie vergeving is. Heere, wil zo aan ons allen denken. U weet de vragen van ons hart. U weet de geestelijke raadsels, de knopen in ons leven. Wil u in dat alles aan ons denken. En wil u ons leren voor het eerst of opnieuw. Dat we zelf de schuldigen worden. Dat we niet schuld op mensen, op dingen, op omstandigheden, op wat dan ook werpen. Of allerlei uitvluchten zouden zoeken. Maar het voor uw heilige ogen. De ogen van majesteit beleiden. Voor u alziend oog sta ik schuldig. Heere, leer het ons. Om alleen op genade te hopen. En alleen op genade aangewezen te zijn. Zoeken die genade niet. Er is onweerstandelijk geesteswerk voor nodig. Om ons daarop te richten. Maar wil u ons en onze kinderen dan daarop richten, Heere? Want zonder genade en zonder vergeving kunnen we niet bestaan. O God, bind dan het woord. Het woord in zijn ernst en in zijn troost. Het woord in zijn kracht op onze ziel. En zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Wil u, o Heere, aan ons denken. Wees u met ieder van ons. U weet de omstandigheden en de raadselen en de vragen in ieders leven. O God, wil u de zegeningen heiligen en de moeiten zegenen. Opdat wij met alles tot u leren vluchten. En het ene nodige diep in ons hart gegraveerd mag staan. Denk, o Heere, aan ons allen. Wil u vanavond voor alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt uw zegen schenken. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid. En wil de werken van Satan verstoren. Wil u vanavond ons samen zijn bezoeken. En ons de juiste gestalte van het hart geven. Ter voorbereiding voor het heilig avondmaal. Schelde Satan dat hij van ons vliede. En wil uw bediening aan ons schenken. We vragen het in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 143 en daarvan de versen 2, 6 en 11. Psalm 143, de versen 2, 6 en 11. Psalm 143, vers 2. Wil uw knecht door schuld verslagen, o Heere, niet voor uw vierschaar dagen. Het zesde, ik hef mijn handen naar de hoge. En het elfde, laat uw gunst mij niet begeven. 2, 6 en 11 van Psalm 143. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Psalm 130, vers 2. Geliefde gemeente, u kent die uitdrukking, heel bekend is, dat in de psalmen zien we de heilige in het hart. Dat is niet alleen een bekende uitdrukking, het is ook een ware uitdrukking. Want juist in de psalmen lezen we wat er zo in het hart van die godvrezende dichters, die heiligen, omgaat. We zijn getuigen van hun grote onrust, van hun verslagenheid over de zonde, van hun verlangen naar God, van hun vreugde in God. En noemt u maar op, want in de psalmen zien we de heiligen in het hart. Zeker ook in deze psalm, psalm die zo bekend is. Een psalm waarin we in het hart kijken van een man die zichzelf schuldenaar voor God weet, maar toch ook leert hopen, met een gegronde hoop, op de vergeving die bij de Heere te vinden is. Toch is die uitdrukking, hoe waar ze ook klinken mag, niet volledig. In de psalmen zien we de heilige in het hart. Die uitdrukking is niet af. Waarom niet? Wel omdat er op zijn minst toch bij hoort dat we niet alleen in de psalmen de heiligen in het hart zien, maar ook de heilige in het hart zien en dan heilige met een hoofdletter. We blikken namelijk in de psalmen ook in het hart van de Heere zelf. Hoe hij als de rechtvaardige, heilige en barmhartige gedachten koestert. En die gedachten van zijn hart ook tot uitvoering brengt. En juist in het boek van de psalmen krijgen we op veel plaatsen een blik in het hart van de almachtige God. Ook in deze psalm, waar we door de dichter erop gewezen worden. Dat al is het hart van hem een samen knoopsel van ongerechtigheden. Dat er toch in het hart van God gunst en liefde en vergeving is. Dat ziet de dichter van Psalm 130. Als hij uit de diepte opblikt tot God. Dat belijdt hij. Zijn eigen zonde. Maar ook Gods vrije genade. Schrijven boven de prediking voor vanavond. De belijdenis uit de diepte. En heel eenvoudig twee dingen. Allereerst is dat een belijdenis van onze zonde. En in de tweede plaats is dat een belijdenis van Gods genade. De belijdenis uit de diepte. Dat is in de eerste plaats een belijdenis van onze zonde. En in de tweede plaats een belijdenis van Gods genade. We hebben het vanmorgen al aangestipt dat deze heel bekende Psalm 130 eigenlijk behoort tot twee kleine psalmbundels. De psalmbundel die de liederen van Hamaaloot genoemd worden. Dat zijn, zoals we gezien hebben, de liederen van de opgang. De liederen die gezongen worden bij de tocht naar de tempel, naar het huis van God. En de Psalm 130 behoort ook tot die oude bundel van boetepsalmen. 7 in getal, waarvan onze psalm er 1 is. En die twee gedachten bepalen de psalm eigenlijk. Het is een boetepsalm waarin schuld beleden wordt. En het is een psalm van de opgang waarin het verlangen naar Gods huis, naar de tempel en naar het altaar gezongen wordt. En de vraag komt zo terloops tot ons vanavond. Is dat ook vandaag niet iets wat brandend nodig is om zo naar het huis van God te gaan met een boetelied in het hart? Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. En tegelijkertijd met een lied van verlangen naar Gods heil. Mag ik het vragen? Zijn we vanavond zo samengekomen in de kerk? Zijn we vanavond zo naar Gods huis gegaan? Zingend het lied, indien gij de ongerechtigheden gadeslaat. Wie kan bestaan? Maar toch ook een lied van de opgang. Vragend of de Heere ons in zijn huis wil onderwijzen. Het staat niet voor niets in de schrift. Dat boetelied hoort. Bij de liederen van de opgang naar het huis van de Heer. Wat is dat boetelied dan, vraagt u? Wel, we komen er met de woorden van onze tekst middenin. Vanmorgen hebben we het al gezien. Dat de dichter zichzelf ziet in diepten. En in die diepte is hij gekomen, misschien door allerlei oorzaken. Maar hij geeft niet allerlei oorzaken de schuld van het feit dat hij in diepte gekomen is, waar hij overweldigd wordt door allerlei golven van verdriet. Nee, hij ziet dat de wortel, de diepste oorzaak van het feit dat hij in de diepte gekomen is, zijn zonden zijn. Hoe we dat weten? Wel, u leest het in het 3e vers. Dit is de diepste diepte, dat hij ongerechtigheden heeft. Hij geeft hier uiting aan een diep doorvoeld schuldbesef. Eigenlijk zegt hij dat op een werkwaardige manier. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Hij beleidt dat God zijn ongerechtigheden gadeslaat. En u weet misschien dat dat woord gadeslaat een oud woord is voor letten op. Voor zien. Nauwkeurig zien. Dat bedoelt die uitdrukking, zo gij, Heere, de ongerechtigheden nauwkeurig zou bekijken. God is dus volgens de woorden van deze psalm degene die de zonde ziet. Hij is de getuige van de zonde. En nu God de zonde ziet, zegt de dichter, wie zou voor de Heere kunnen bestaan als God zijn zonde ontdekt en doorgrondt? Daarin ligt de gedachte opgesloten dat het misschien mogelijk zou zijn dat we staande zouden kunnen blijven als een mens onze zonde bekeek. Als een mens onze zonde gadesloeg en de stille getuige was van onze zonde. Want voor een mens kunnen we nog de stand ophouden. In de ogen van mensen kan het zo lijken dat u of ik toch wel mensen zijn met veel goede dingen. Uiterlijk kan u misschien geprezen worden omdat u oprecht bent. En omdat u een integer mens bent, of zoals ze vandaag vaak zeggen, een gaaf mens. En het is goed als u een goede naam hebt. Dat wordt ook in de Bijbel gezegd. Maar laten we het niet vergeten, dat mensen wel tegen ons aan kunnen kijken. Terwijl we voor mensen ons diepste innerlijk verborgen houden. En in de ogen van mensen die ons leven zien, lijkt het allemaal nog wel mee te vallen. Wij kunnen onszelf staande houden. Niet alleen trouwens in de ogen van andere mensen, ook nog in eigen oog. Want al kennen wij zelf iets van wat woont in ons binnenste, al kennen wij iets van onze zondige gedachten die voor mensen verborgen blijven, toch hebben wij de onuitroeibare neiging in ons hart om goede gedachten van onszelf te koesteren. En we kunnen onze eigen zonde diep in ons, de zonde van woorden, van daden, de zonde van ons innerlijk, zo lang goed praten, dat we zelf gaan geloven dat het met ons nog wel meevalt. Want zegt Jeremia het niet in het 17e hooftuk, dat ons hart arg listig is, dodelijk meer dan enig ding, wie kan het kennen? Ons hart zoekt ons geweten gerust te stellen. We houden onszelf op de been. Het valt wel mee. Als we onszelf zien en ons eigen hart meten naar onze maatstaven, ja, dan is het toch niet zo erg. Maar ook al valt het in de ogen van mensen en misschien wel in de ogen van uzelf mee, als God onze zonde gaat bezien, als God die zonde nauwkeurig gadeslaat, in de ogen van deze getuigen kunnen we niet bestaan. Kunnen we onszelf niet op de been houden. Kunnen we niet staande blijven. Daarom zegt de dichter het: als u de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal kunnen bestaan? Waarom is dat eigenlijk, vraagt u? Dat we in de ogen van deze, van de heilige en rechtvaardige God niet staande kunnen blijven. Wel, daartoe moeten we eerst op dat woord letten. Indien gij de ongerechtigheden gadeslaat. Dat woord heeft in het oorspronkelijk een bredere betekenis dan alleen maar gadeslaan. Eigenlijk zitten er drie betekenissen in. En het zou dan ook wel in drie verschillende manieren vertaald kunnen worden. Laten we ze zo nagaan. Het eerste is, en de beste vertaling is ook, indien gij de ongerechtigheden gadeslaat. Nauwlettend beziet. God ziet de ongerechtigheden. En als God de ongerechtigheden ziet, dan ziet hij meer dan ieder ander. Zelfs de meest begenadigde van Gods kinderen ziet maar iets van zijn zonde. Dat is allemaal ten dele. Maar God ziet het ten volle. Hij ziet niet alleen wat van buiten zichtbaar is, onze daden. Hij hoort niet alleen onze woorden. Maar zijn ogen doorzien zelfs het binnenste van ons hart. Niets is voor hem verborgen. Zelfs wat zich afspeelt in de donkere diepte van ons onderbewustzijn. Onze verborgen zonde. Of de zonde die we bedrijven in de dromen 's nachts of in onze dagdromen en fantasieën. De kleinste zondige gedachte ontsnapt niet aan zijn aandacht. Alles is bekend bij hem. Bovendien, God ziet niet alleen alle dingen. God doorziet ook alle dingen. Psalmdichter, wiens psalm we aangeheven hebben, zegt het niet zonder reden. Heere, gij doorgrondt en kent me. God ziet door alle bodems heen. God doorgrondt de zonde. Hij weet precies wat de zonde is. Hoe God onterend. Hoe zielsbedervend. Hoe ontzettend de zonde is. Hoe listig de zonde is. Hoe dwaas de zonde is. Hoe blind de zonde is. De Heere heeft het alles doorzien. En als dat op me afkomt, dat God nu alles ziet en alles doorziet. Indien hij mijn zonde en ongerechtigheden gadeslaat. Wie zal bestaan? Kunt u bestaan voor zijn heilige ogen? Kan ik bestaan? Het woord betekent niet alleen gadeslaan. Maar het betekent ook in gedachtenis houden. En u weet wat in gedachtenis houden is. God herinnert zich iedere zonde die hij gezien heeft. Wij mensen zijn de zonde heel gauw vergeten. Ik denk dat u die al ouder bent heel wat zonde vergeten bent van uw jonge jaren, van uw kinderjaren, zeer zeker. Er zijn ook zonden die we heel graag willen vergeten en die we krampachtig proberen te begraven in het zand van het verleden. En soms lukt het maar al te best dat we de zonde weg kunnen duwen. Dat we het nare gevoel wat die erge zonde misschien met zich meebrengt, dat dat uiteindelijk toch weggesleten is, vergeten. Niemand denkt er meer aan, niemand weet er meer van. Maar vergeet één ding niet. Zo gij de ongerechtigheden in gedachtenis houdt. God vergeet geen zonde. Niet één. Ze staan allen opgeschreven als het ware in het boek van de herinneringen, in het boek van de gedachtenissen. En geen zonde die in ons leven plaatsvond, is voor hem verborgen. En als die gedachte in ons leven door gaat dringen, een post gaat vatten in ons hart, dan gaan we beseffen dat God alle zonden weet. En als God door zijn geest in ons hart dat laat zien, dan komen de zonden terug. Zonden die we al lang vergeten waren. God stelt ze ons voor ogen. Zonden van mijn jongvolwassen jaren. Zonden van mijn teenagerjaren. Zonde van mijn kinderjaren. Ze komen terug. God stelt ze voor ogen. O, als dat in mijn hart zinkt. Indien gij de ongerechtigheden in gedachtenis houdt. Indien gij de ongerechtigheden niet vergeet. Heere. Wie zal bestaan? Wie? U? Ik? Derde en het diepste. God ziet niet alleen alle zonden. God houdt niet alleen alle zonden in gedachtenis. Nee, de dichter drukt hier ook uit dat God alle zonden toerekent. Het zou ook zo gezegd kunnen worden, de zin die hier in onze tekst staat. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden toerekent. God rekent ons al onze zonden, die hij gezien heeft, die hij in gedachten gehouden heeft. God rekent ze ons toe. Als God over de zonde spreekt in zijn heilig woord. En als God in ons leven richt, recht spreekt. Dan zijn er bij de Heere geen verzachtende omstandigheden. Dan zijn er bij de Heere geen excuses. Daar zijn wij ware meesters in sinds de val van Adam en Eva. Die zich verborgen in het struikgewas en na die tijd allerlei verontschuldigingen en uitvluchten zochten. Wij zoeken nog uitvluchten. Mijn opvoeding, die omstandigheden, die verzoeking, noemt u het maar op. Maar God rekent ons de zonde toe. Al proberen wij het te begraven of te ontkennen. God die de zonde ziet, zegt: het is jouw schuld. Ik stel u ten volle verantwoordelijk voor al uw daden, voor al uw nalatigheden. Ik stel u verantwoordelijk voor uw onbekeerdheid, voor uw ongeloof. Ik stel u verantwoordelijkheid voor de hardheid van uw hart. Ik stel u verantwoordelijk voor die oppervlakkigheid waarin u leeft. Ik stel u verantwoordelijk voor de zonde die je bedreven hebt tegen mijn wet. Voor de nalatigheden. Voor het feit dat u me onteerd en bedroefd hebt. God rekent de zonde toe. Zijn woord wordt als een Nathans vinger aan het adres van koning David. Die zei: gij zijt die man. Want God zegt: ik houd u aan uw zonde. Ik reken ze u toe. En lieve mensen, als God onze zonde, de kleine en de grote, zou toerekenen. Ons verantwoordelijk stelt, ons schuldig stelt. Voor onze zonde. Wie zou bestaan? U? Ik? Ach, het antwoord van de psalmdichter op die vraag is niet onduidelijk. Wanneer hij de aandacht op heeft gevestigd dat God de zonde ziet en in gedachten houdt en toerekent. En daarbij de vraag stelt, een retorische vraag, zo noemen we dat. Dat is een vraag waar het antwoord al in ligt opgesloten. Dan zegt hij: wie zal voor die God bestaan? En het antwoord is: niemand toch? Wanneer God zelf de zonde toerekent, dan kan niemand toch bestaan? Want we weten het toch, dat zonde zonden is tegen God. Luther heeft al gezegd: het is de hoogste vorm van majesteitsschennis. Zonde zijn zonde tegen Gods heilig recht, tegen zijn barmhartigheid. Zonde zijn zonde tegen zijn heilige wet en tegen zijn evangelie. Zonde zijn zonde tegen zijn dag en tegen zijn dienst. Zonde zijn zonde tegen God. En omdat de zonde zonde is tegen God, tegen de hoogste majesteit, zegt onze belijdenis, moet ze ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, gestraft worden. Zo staat het ook in de Bijbel. De zonde, die zonde tegen God is, moet gestraft worden met de dood. Want de bezoldiging der zonde, dat diepe woord uit Romeinen 6, de bezoldiging der zonde is de dood. Nee, niet alleen maar het sterven, maar ook de geestelijke dood. Het van God gescheiden zijn, het onbekeerd zijn. en straks, als God het niet verhoedt, de eeuwige dood. Eeuwig zonder God, eeuwig van hem gescheiden. Begrijpt u nu de diepe ontroering en de eeuwigheidsernst in deze woorden? Heere, zo u de ongerechtigheden zou toerekenen, wie zou kunnen bestaan? Niemand. Dan moeten we sterven. Dan moeten we weggevaagd worden. Voor eeuwig. Omdat we gezondigd hebben. Mag ik u vragen, kennen we daar iets van in ons leven? Van dat diepe geestelijke besef. Ik vraag niet hoeveel, hoe breed, hoe hoog. Ik vraag iets van. Het verslagen hart hebben leren belijden. Heere, ik heb gezondigd. Jonge mensen, kennen we er iets van? Heere, ik heb gedaan wat kwaad is in uw oog. Ouderen, kennen we er iets van? De dichter van Psalm 130 kende er iets van. Want als hij zegt, Heere, indien gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Dan lijkt het misschien er eerst wel op dat die zin wat algemeens heeft. Niemand kan bestaan. Alle mensen hebben gezondigd en alle mensen staan onder het oordeel. Ja, dat bedoelt die dichter van Psalm 130 zeker ook. Maar hij bedoelt het voornamelijk toch ook persoonlijk. Hij zegt, als niemand voor u kan bestaan, dan ik zeker niet. En met verdriet in zijn hart, met een verbroken hart en met een verslagen geest beleidt hij het, Heere, indien u mijn ongerechtigheden gadeslaat, kan ik voor u niet bestaan. Hij weet dat alle mensen gezondigd hebben. Maar te midden van alle mensen buigt hij. Wordt hij zelf de schuldige. Erkent hij heel persoonlijk. Ik heb gezondigd. Uit de diepte roep ik tot u. Kijk, als dat persoonlijk wordt, dan praten we niet meer over een ander. Je hebt mensen die gebruiken de Bijbel als een raam. Als ze de Bijbel lezen, dan kijken ze altijd door de Bijbel heen naar een ander. Maar Gods woord is ons niet gegeven als een raam om naar anderen te kijken. Gods woord is ons gegeven als een spiegel, opdat we in het woord ons eigen beeld zouden zien. En hebt u uw eigen portret in de Bijbel al eens gezien? Het ziet er niet zo mooi uit. Hier staat het. Heel persoonlijk. In Romeinen 3 staat het. Heel persoonlijk. Er is niemand die goed doet. Niet tot één toe. Alle zijn ze afgeweken. Nee, daar gaat het niet over anderen. Dan gaat het over mij. En als dat werkelijkheid wordt in ons leven, dat we persoonlijk gaan zeggen, indien u mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie zou kunnen bestaan? Dan gaan we buigen. Dan worden wij de zondaar voor God. Dan gaan we verdriet krijgen over de zonde. Dan gaan we de zonde belijden. En in beginsel gaan we voor de zonde vluchten. Kijk, en we worden geroepen, gemeente, vanavond. En ook in deze week van voorbereiding om onszelf te onderzoeken. Of deze dingen in ons leven werkelijkheid geworden zijn. Staat toch in het formulier, in dat deel wat we straks hopen te lezen. En ieder onderzoeken zichzelf. een ieder bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking. Opdat hij zichzelf mishagen, dat is een afkeer hebben van zichzelf. En zich voor God verootmoedigen. Aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat God die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood aan het kruis gestraft heeft. Kennen we dat belijden van schuld vanuit de verbrokenheid van het hart? Kennen we heel persoonlijk die roep? Zo gij, Heere, mijn ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Dan hebben we er iets van gezien, dat we voor God geen bestaansrecht en geen bestaansgrond hebben. Dan worden wij de verlorenen. Dan wordt het bij ons onmogelijk. Dan vallen we, dan zinken we in de diepte. Zo was het met de man die Psalm 130 schreef. En toch. Was niet het enige. Want terwijl die man zich voor God moest verootmoedigen, mocht verootmoedigen moet ik zeggen. Terwijl hij zich voor God aan mocht klagen, geen grond meer overhield, de dood verdiend. Liet God hem iets zien. We weten niet of hij dat al eerder gezien had. Of het voor het eerst is hier. Of dat de Heer het hem opnieuw laat zien als een nieuwe blijk van zijn gunst. Dat is ook niet het belangrijkste. Maar God liet hem iets zien, daar gaat het om. Luther zegt, midden in de nacht van de duisternis waarin hij zichzelf moest aanklagen en moest beschuldigen, opende God een venster. Ja, dat is zoals als je in de inktzwarte nacht zit. En je weet niet meer waar te gaan. Overal donker. Dikke nacht. En een venster gaat open. En er gaat licht schijnen. God opent een venster. En omdat God een venster opent, zegt Luther, daarom zag die man die hier spreekt in Psalm 130 in zijn donkerte. Waarbij hij zichzelf moest afschrijven. Dat waar hij nu alles tekort had, dat er bij God vergeving is. Bij God een weg ter verlossing is. Ontkoming. En daarom zegt hij het met een aarzelende jubel. Maar bij u is vergeving in heilige verwondering. Er is vergeving bij u. Wat hij daarmee uitdrukt, kan er vanavond maar iets van zeggen. Denk vooral, als ik deze woorden lees, aan de hele oude vertaling van het Oude Testament, die al voor de geboorte van de Heer Jezus Christus in het Grieks vertaald is, de zogenaamde Septuagint. En in die oude Griekse vertaling van het Oude Testament staat letterlijk op deze plaats een woord dat zo gelezen wordt. Maar bij u is verzoening. En je zou ook kunnen lezen, maar bij u is een verzoend deksel. En ik denk dat we daar maar moeten beginnen. Maar er is een verzoend deksel bij u. U weet wat dat verzoend deksel was? Dat was in die oud-testamentische tijd in de tempel en eerder in de tabernakel, bovenop de ark. De ark die stond in het heilige der heiligen. En daar was een deksel op, een gouden deksel. En op dat gouden deksel moest de hoge priester ieder jaar ter gelegenheid van de grote verzoendag het bloed sprenkelen. En door de sprenkeling van dat bloed op het verzoendeksel werd verzoening gedaan voor de zonde van de hoge priester en van het volk. En u weet dat dat verzoendeksel heen wees naar de grote middelaar van de verzoening, de Heere Jezus Christus. Zoals er bloed gesprenkeld werd op het verzoendeksel, zo is later het bloed van de Heere Jezus Christus vergoten. Zo heeft Hij geleden en is Hij gestorven. En de sprenging van zijn bloed, het druppelen van zijn bloed, daar ligt verzoening in. En zoals God in het Oude Testament gezegd had, er moet een verzoendeksel zijn. God wees dat aan. God had ervoor gezorgd. Zo heeft God in de volheid des tijds gezorgd voor verzoening. Hij heeft de Christus gezonden. Hij heeft de Christus doen lijden. God heeft in Christus een verzoendeksel gegeven. Christus heeft daarvoor moeten lijden. Zijn lichaam werd gebroken. Zijn ziel werd verscheurd. We hebben vanmorgen die ontroerende klacht al aangehaald. Maar ik kan hem ook vanavond niet verzwijgen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Christus in het gericht. Christus in het oordeel. Christus vernietigd. Opdat door zijn dood en zijn bloed er verzoening zou zijn. Voor hemelhoge schuld. Voor ongerechtigheden die tegen u getuigen. Ziet u het niet? Hoort u het niet? Dat de dichter van Psalm 130, al leeft hij nog voor de komst van Christus, toch profetisch al heen wijst naar Christus, als hij zegt, maar bij u is verzoening. U hebt de dienst van de verzoening gegeven en u zult hem die de zonde verzoenen zal ook onder ons schenken. U zult zorgen voor verzoening. U zult zorgen voor het bloed. En in dat bloed van de verzoening, daar is vergeving voor hemelhoge schuld. Laten we niet gering over de ruimte in die verzoening denken. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Dat betekent, er kan geen zonde zo zwaar zijn. Er kan geen ongerechtigheid zo tegen je getuigen. Er kan geen schuld zo hoog zijn en geen schuldenregister zo lang. Of er is bij God in Christus verzoening voor de zonde. Al is de zonderegister van die man of die vrouw hier in de kerk die met zijn schuld topt langer dan je zelf met je ogen kunt overzien. Al is de schuldenlast zwaarder dan je met je zwakke schouders kan dragen. Al is de blindheid dieper dan dat je zelf kan doorzien. Er is voor alle zonde, zelfs voor de zwaarste, zelfs voor de diepst gewortelde, verzoening in het bloed van Christus mogelijk. De belijdenis zegt het, zelfs al zouden er nog andere werelden zalig moeten worden, dan hoefde Christus niet opnieuw te lijden. Dan was er genoeg kracht in zijn bloed om nog vele en vele andere zalig te maken. Er is een verzoendeksel. Er is bloed. En dat bloed, daarvan vermindert de kracht niet. Psalm zegt, maar bij u is vergeving. En u kent de berijming, prachtig, in onze zo bekende berijming. Maar nee, daar is vergeving. Luistert u goed, altijd bij u geweest. En dat is precies wat hier bedoeld wordt. Letterlijk staat er in de grondtekst, maar bij u woont vergeving, het is er altijd. En zo in de berijming is het zo schriftuurlijk uitgedrukt, maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Die kracht van het bloed van Christus, die vergevende liefde, wordt nooit minder. Kunnen we wel eens denken. De jongen hier in de kerk kan wel eens denken, ja, vroeger hoorde je veel van bekeringen. Ik heb het van mijn grootvader nog wel gehoord. Vroeger las je toch in de tijd van de Bijbel dat mensen, de een na de ander, duizenden op de Pinksterdag bekeerd werden. En in de dagen van Luther en Calvijn, of in de tijd van de grote opwekking in Noord-Amerika, toen honderden mensen onder overtuiging van zonde kwamen en Christus leerden kennen. Ja, toen hoorde je ervan. Maar het lijkt wel alsof het vandaag minder wordt. En dan kun je die bange vraag boven voelen komen, die ook in de Bijbel staat trouwens. Zou Gods hand verkort zijn? Zou de Heere vergeten hebben genadig te zijn? Zouden zijn barmhartigheden een einde hebben? Maar nee, zegt de dichter van Psalm 130. Daar is vergeving altijd bij u geweest. Het ligt niet aan de kracht van het bloed van de Heere Jezus. Het ligt niet aan de vergeving. Want die is er altijd. En dat is ook bijzonder tot troost. Dacht u niet? Voor Gods kinderen. En tot hen zeg ik dit nu heel bijzonder. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u. Soms gemeent het grootste wonder voor je. Als je genade mag kennen. En misschien iets van de vergevende liefde van God in Christus hebt mogen smaken. Hoop heb mogen krijgen. Verwachting. En toen zong het in je hart. Ik zal u lief hebben. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Ja, maar toen. Hè? Toen na die tijd. Toen is er zoveel duisternis gekomen. En vooral toen zijn er zoveel zonden gekomen. En misschien zit u vanavond wel in de kerk. En denkend aan het komend heilig avondmaal. Dan zegt u, Heere, wie ben ik geweest? Het is niet alleen maar donker geweest. Niet alleen maar dor. Dat is al erg. Zonde. Maar er zijn zoveel zonden geweest. Zonde ook tegen de liefde. Zonde tegen de gunst die u gaf. Ongeloof. Twijfel, terwijl uw woord toch zeker in mijn leven gekomen is. Afdwalen van uw weeg. Het bedroeven van de Heilige Geest. Zonde tegen de liefde. Zonde tegen de liefde van Christus. Zonde tegen de gunst van de Vader. Zonde tegen de bediening van de Heilige Geest. Dat is er op een heel bijzondere manier in het leven van Gods kinderen. En als dat eens terugkomt, dat je zo tegen de liefde van een drieëne God gezondigd hebt, nadat je genade ontvangen hebt, dat je zo slordig geleefd hebt, dat je zo weinig goed van de koning gesproken hebt, dan krijgt Psalm 130 vers 3 een hele diepe glans. Want zoals Gods volk zondigt, zo kan de wereld niet zondigen. En dan zeg je het vanuit de diepte van de verbrokenheid, Heere, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan al mijn zonden tegen de liefde. Ach, wie zou dan bestaan? Is het wel eens op je afgekomen? Dan ga je te gronden. Dan zink je weg. Maar zelfs dan, als Gods kerk gezondigd heeft tegen de liefde, dan staat het er nog, zwart op wit, geschreven als met bloed, maar bij u is vergeving. Toch vergeving. Kijk, en dat is voor de kerk van de Heere Jezus Christus de hoop en het uitzicht. Bij hem vergeving. Het was het ook voor die dichter van Psalm 130. Want die man had het zichzelf, van zichzelf gezegd. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Die man hield geen bestaan meer over. Hij kon niet meer opkrabbelen. Hij kon zichzelf niet meer rechtvaardigen. Oh, wat doen we dat vaak. Onszelf rechtvaardigen voor mensen en voor God. Maar dan kon die man van Psalm 130 niet meer. Hij zegt, Heer, het is waar. Hij moest buigen, het hoofd op het blok leggen. Ik heb gezondigd. En we zouden het wel eens willen weten, maar man, wat blijft er dan nog over? Ja, zegt deze man, er blijft niets over aan mijn kant. Dan het zoeken van die zaligheid buiten mezelf. Zoeken bij dat venster, zei Luther niet, dat God geopend heeft. Maar bij u is vergeving. Als een rechteloze pleit deze man in deze woorden. Maar bij u is vergeving. Op Gods woord. Op Gods vergeving. Hij zegt als het ware, Heren, om mij kan het niet. Maar bij u is toch vergeving. Maar bij u is toch genade. Heren, doe het ook aan mij. Hij heeft er gezicht op. En iets van de kracht daarvan ervaart hij in zijn eigen leven. En hij zoekt om dat nu ten volle te kennen. Hij zoekt, hij verwacht, hij hoopt. Vergeving, genade. Ach gemeente, wat dat betekent? Dat betekent dit, dat deze dichter van Psalm 130 met zichzelf aan het eind gekomen is. En nu als door een venster dat God geopend heeft, zicht mag ontvangen op de genade die bij God te vinden is in Christus. En daar gaat nu al zijn hart naar uit. Heel zijn leven. Zoveel schoonheid in die genade, in die vergeving. Zoveel lieflijkheid. Zoveel noodzakelijkheid. Dat zijn hart daarna verlangt. Dat hij daarop pleit. Bij u is toch vergeving. Ik hoop op uw woord. Wat een leegte. En toch wat een verlangen. Kan er in het hart leven. Wanneer zoiets in je binnenste zichtbaar wordt. Dan blijft er een leegte. Want ziende op de verlossing die bij hem te vinden is, wil je hart nu met die verlossing vervuld worden. Het vast weet, het zeker weet. En toch, dat is er niet. Maar één ding is er wel. Het venster van licht wat God door het evangelie geopend heeft en toepast aan je hart. Pleiten, Heere, maar er is toch bij uw genade. Het soms als door de schaduwen heen zien van de lieflijkheid en de schoonheid van die genade die in Christus is. Bij u is vergeving. Kijk, die mensen, al moeten ze zichzelf wegschamen, dan mogen ze toch het heil bij de Heere zoeken. Die mensen zijn arm en toch rijk. Ongelukkig en toch gelukkig. Want ze verwachten door genade alles. Van de vergeving en van de genade die in Christus Jezus is. En als God dan zelf zulke mensen doet verlangen naar zijn genade. Zulke mensen de schoonheid van dat werk van genade als van verre laat zien. Zou de Heere dan ook niet doortrekken en niet verder werken? Psalmdichter gaat verder en zegt, ik hoop op uw woord. Meer dan de wachters op de morgen. Hij hoopt er meer van te zien. Meer van te kennen. Hij hoopt het ten volle te mogen bezitten. Ach, en zo spreekt hij tot ons. Bij u is vergeving. Opdat gij gevreesd wordt. Staat niet. Opdat ik zalig word. Dat is natuurlijk ook waar. Bij u is vergeving. Opdat een arme zondaar als ik zalig word. Nee, er staat opdat gij gevreesd wordt. En in dat woord ligt allereerst deze nadruk. Bij u is vergeving opdat u verheerlijkt wordt. Ook in mijn leven. Die dichter heeft dat goed verstaan. Waarom vergeeft God de zonde? Waarom vernieuwt God het hart? Opdat mensen hem gaan vrezen. En dat betekent wandelend in de vrezen des Heren hem gaan grootmaken. Hem gaan verheerlijken. God werkt aan op de verheerlijking van zijn naam. En als we daar ten slotte nog één of twee lijnen van doortrekken. Ook naar het heilige avondmaal. Dan ziet u het voor u niet. Deze psalm in dit woord. Heere, indien u mijn ongerechtigheden gadeslaat. Wie kan bestaan? Mensen die aan het avondmaal komen. Hebben daar kennis aan. Dat weet u toch? Die komen om met het gaan aan het avondmaal te betuigen. Dat ze bekeerd zijn. Ze komen aan het avondmaal om daar mede te betuigen dat ze midden in de dood liggen. Zo zegt het formulier het. Dat ze midden in de dood liggen. Maar dat is niet het enige. Ook om te betuigen. Dat waar zij nu moeten zeggen, zo gij in het recht zou treden en gadeslaan onze ongerechtigheden. Dat ze gezien hebben en nu is er vergeving bij God. En op die vergevende liefde is hun hart zo gericht, zijn ze zo verlangend naar geworden. Daar hebben ze, al is het soms door schaduwen heen, zoveel van gezien. Dat hun hart gaat uit naar deze vergeving. Naar deze God. En naar deze Christus. Ze komen om te betuigen dat ze zelf niets hebben. Lege handen, lege harten, als ze naar binnen kijken. Schuldige harten. Maar ze hebben het door genade geleerd de zaligheid te zoeken. Daar waar ze is, bij u, is vergeving. Daar hangt hun hart aan. Daar hoopt hun ziel op. Daar verlangt hun binnenste naar. Kijk, en als we zo mogen komen, dan kan het voor mensen. Mensen die zichzelf moeten aanklagen. Maar God zoeken groot te maken. Alleen maar meevallen. Want de Heere wacht. Zei iemand in het begin van deze eeuw zo vaak. De Heere wacht. Op mensen die zichzelf aanklagen. En het alleen van hem verwachten. Een andere gedachte. Als we van deze dingen vreemdeling zijn. En dit klanken zijn die bekend zijn. En dat is alles wat we zeggen. Deze week van voorbereiding. Denk maar niet over het heilig avondmaal. Althans niet over het gaan aan het heilig avondmaal. Want als u vreemdeling van deze dingen bent, hoort u daar niet. Vraag of God u wil bekeren. Of God u wil leren. Indien gij, o Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. Ik kan niet bestaan. En ook bevindelijk wil leren dat open venster. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Amen. Voor het einde van deze dienst, zoals gebruikelijk, het eerste gedeelte lezen van het formulier voor de bediening van het heilig avondmaal. Dat is dat gedeelte van het formulier dat met name spreekt over de zelfbeproeving. Het eerste gedeelte van het formulier voor het avondmaal. Geliefden in den Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb. Dat de Heere Jezus in de nacht in de welke hij verraden werd het brood nam. En als zij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Omdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit deze drie stukken. Ten eerste bedenken en iegelijk bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte Gods gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en iegelijk zijn consciëntie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende met een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook, naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten vermanen, van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Als daar zijn alle afgoden dienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegeningen geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterijen, kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang zij in zulke zonden blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmede te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmede dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben. Nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest, zulke gebeden van harte leed zijn en we begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen. Dat God ons niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Verenigen we ons in gebed en dankzegging. Heren, we komen tot u aan het einde van deze dienst om uw naam ootmoedig te danken voor alles wat u gaf. Heren, wil u het woord wat in alle eenvoud gebracht is, genadig zegenen. O God, geef dat we onszelf mogen onderzoeken. In het licht van wat ons formulier ons voorhield en ook vanuit het woord tot ons kwam. Heren, maak ons eerlijk voor het eerst of opnieuw. En geef ons wat nodig is, ook deze week. Wil de Satan schelden, wil rijk in ons midden wonen en werken. Afbrekend, ontdekkend, maar ook vertroostend, opbeurend, bemoedigend. U weet wat we nodig hebben. Ga nu met ons. Vergeef onze zonden. Breng ons volgende week zondag allen weer samen. We vragen dat, terwijl we bidden of u deze week met ons en onze kinderen wilt zijn. Heere, ontferm u onzer om Jezus wil. Amen. Psalm 27, vers 5 is onze slotzang. 27, het vijfde vers. 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heere, van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Laat in vrede draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heren Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.